Deze dienst waarin voorgaat, dominee Van Zetten, en we hebben de volgende afkondigingen voor u. De schriftlezing in deze dienst is uit Markus 6. En wat de kerkdiensten betreft, aanstaande zondag, 's morgens dominee Van de Wind en 's avonds dominee Van Zetten. Voorbeden, we doen voorbeden voor de heer Verburgt, Hoge Hofstraat 1 Kerkwijk, die is opgenomen in het Jeroen Bos ziekenhuis. De collecte van morgen, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoudsfonds. De voorzang van morgen is het eerste vers uit Psalm 23. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, we gaan vanmorgen in Nazareth naar de kerk. Eigenlijk moet ik zeggen naar de synagoge, want zo heette dat toen. En we moeten een beetje snel zijn, want het is heel erg druk in die synagoge in Nazareth. We moeten gauw een plekje zoeken, want er zijn heel veel mensen. Juist vandaag, want de mensen weten dat er een hele bijzondere dominee is. Jezus. Die is er. Nou, dat zou wel heel bijzonder zijn, vind je niet? Als je de Heer Jezus hoort preken. Dat is het allermooiste wat ik bedenken kan. Maar weet je wat nou zo mooi is? Als hier de Bijbel open ligt. En als er een dominee op de preekstoel staat. Dan is het helemaal niet belangrijk meer wie, welke dominee dat er is. Dan klinkt hier in de kerk de stem van de Heer Jezus. En dan hoop ik dat je zo naar de preek luistert, dat je de woorden van de Heer Jezus hoort. Dan gaan we samen vragen aan de Heer door op Psalm 27 vers 3 te zingen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de kerk hier in Kerkwijk, de synagoge van Nazareth, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, vers 3. Ga samen naar de wet van God luisteren. Misschien denkt iemand wel eens, waarom iedere zondag weer? Nou, wel hierom, dat gaan we zingen als amen. Psalm 19, vers 4. Des Heere wet nochtans verspreidt volmaakte glans, dewijl zij het hart bekeert. En wie zichzelf kent, weet dat we dat iedere keer weer nodig hebben. In het Hebreeuws staat trouwens in die psalm voor het woordje wet de Torah. Dus niet alleen de 10 geboden, maar alle boeken van Mozes. En wij mogen zeggen, het hele woord van God. Dat hebben we nodig tot bekering van ons hart. Psalm 19, vers 4 is ons amen op de goede en heilige geboden van de Heere onze God. Toen sprak God en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft gehouden, de straf op de overtreding ervan heeft gedragen, de vloek heeft weggenomen, hij die uit is op de bekering van ons hart, op ons geloof, vraagt van u, van jou en van mij. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we nu de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, u bent groot. Een heerlijk God. Die niet alleen voor ons lichaam zorgt. Iedere dag weer. Ons geeft wat we nodig hebben voor deze tijd, voor dit leven. U geeft ons bovenal. Uw woord. Uw wet. En daarmee, Heere, bent u op ons hart uit. De bekering van ons hart. Dat we ons voor het eerst of opnieuw tot u wenden. En wij danken u voor zoveel genade. Want als we zien op onszelf, had u alle reden om ons voorbij te gaan. Om ons deze gelegenheid te onthouden om samen te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Ja, Heere, u had alle reden om met ons in het gericht te treden. En wie zou dan bestaan? Maar dat deed u niet. U bracht ons hier. En we bidden. Och mochten we in die heilige gebouwen. Want dat is het toch waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. En uw belofte klonk dat u dan in het midden zult zijn. Och mochten we die vrije gunst van u. Die genade en die lieflijkheid en schone dienst mogen aanschouwen. Misschien is er wel iemand in de kerk die daar tot nu toe nog nooit oog voor had. Die er welkeurig is, maar die nog nooit uw lieflijkheid heeft gezien. En uw dienst nog niet heeft liefgekregen. Uw stem nog nooit echt had gehoord. Heere, wijd dan onze zielen. En geef dat we de stem van de goede herder horen. Geef dat uw dienaar van morgen uw stem mag zijn. De stem van de goede herder tot klinken mag brengen. Opdat de kudde die lieflijke stem horen mag. En niet anders wil dan deze herder nabij komen. Dan door deze herder in de armen genomen worden. Gered. Verzoend. Dat niets anders wil dan voor altijd dicht bij deze herder te blijven. Maak het goed, Heere. We zijn verlangend naar de krachtige doorwerking. Met uw Heilige Geest. Misschien hebben we er wel om gebeden. Afgelopen week. Die ene minuut. Om wonderen van uw genade. Voor onszelf, voor onze kinderen, onze kleinkinderen. Bouw uw koninkrijk, Heere. Hier in de Bommelerwaard. Zegen alle diensten die gehouden worden. Wees bij ons als we thuis meeluisteren. De zwakte van ons lichaam. De moeite van ons bestaan. De pijn en in het verdriet. Maak het goed, Heere. Doe ons uw stem horen. En neem alles weg wat dat in de weg staat. Geef de duivel geen plaats. Die allerlei stemmen de wereld inbrengt. Om deze ene stem te overstemmen. Leg hem het zwijgen op. Scheld hem. Dat hij geen grip heeft. Op uw dienaar niet. Op de kudde niet. Geen grip op onze jongeren. Op welke wijze dan ook ze van u af te trekken. Maak het goed. Tot uw eer. En tot ons heil om Jezus wil. Amen. We openen vanmorgen de schrift en lezen Markus 6 vers 1 tot 6 en daarna 1 Johannes 5 enkele versen. Dus eerst Markus 6 en vervolgens 1 Johannes 5 vanaf vers 9. Ik wil met u drie keer Markus 6 lezen. Vanmorgen de versen 1 tot 6. Over de verachting van Jezus in Nazareth. De volgende preekbelevende welzijn de uitzending van de 12. En daarna de dood van Johannes de Doper. Markus 6, horen we samen het woord van God. En hij ging van daar weg en kwam in zijn vaderstad en zijn discipelen volgden hem. En toen het sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is? Dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren. Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon? En zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen. Maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Lezen we nu uit 1 Johannes 5, de versen 9 tot 13. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft, het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Tot zover de lezing van het woord van God lezen we. De tekst voor de verkondiging vindt u in onze eerste schriftlezing, Markus 6, vers 3a en vers 6a. Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Boven de preek heb ik geschreven: verwondering alom. En dan letten we eerst op verwonderde synagogegangers. En daarna op een verwonderde Jezus. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen op van Psalm 95, vers 2, 4 en 5. Waarin we de Heere mogen bezingen voor zijn goedheid dat we hier mogen zijn, rondom zijn woord. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. We hebben net samen gelezen van de reactie in Nazareth. En vanmorgen leggen we ons eigen hart en leven daarnaast. En daarom zingen we ook vers 4 en 5. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, neem zijn gena ootmoedig aan. Psalm 95, vers 2, 4 en 5 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. En voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. is dit niet de timmerman, de zoon van Maria? En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Verwonderde kerkgangers. En een verwonderde Jezus. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 2, vers 6. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. En jongens en meisjes, dan staat er een heel bijzonder regeltje wat we gaan zingen. En kus de zoon. Misschien heb jij dat wel eens gehad. Dat je heel ondeugend was geweest, stout. Je moest naar je kamer toe. En je kon niet slapen, want je dacht, mama is boos en ze heeft nog gelijk ook. En zo kan ik niet slapen. En dat je toch maar naar mama toe ging, om het uit te praten. En dan aan het eind, als je het uitgepraat had, dan gaf mama jou een kus en gaf jij mama een kus. Dan was het weer goed, dan voelde je, nu zit het weer goed. En nou zingen we straks Kus de Zoon. En dat gaat over die ene vraag, lieve gemeente, of het goed zit tussen de Heer Jezus en ons hart. Psalm 2, vers 6. Gemeente, wie wij als mens zijn, heeft alles te maken met onze jeugd. Of we het nu leuk vinden of niet. Je kunt altijd een lijn trekken van wie we vroeger als kind waren, hoe we opgevoed zijn en wie we als mens geworden zijn of aan het worden zijn. Dat is in ieders leven dus een boeiende vraag, soms ook een hele moeilijke vraag trouwens. Je hebt dat wel eens bij criminelen, bij IS-gangers, dat je denkt van hoe kan het toch? Hoe kunnen mensen zo geworden zijn? Wat is er in hun leven gebeurd? Ik heb wel eens verslag gelezen van iemand die op een vreselijke manier anderen naar het leven had gestaan, in de gevangenis terecht was gekomen. En ik dacht, hoe kan dat? En dan vertelt hij, dan lees je wat hij in zijn jeugd heeft meegemaakt aan mishandeling en liefdeloosheid. Zelf moest zien te overleven. En dan ga je het soms nog een beetje begrijpen ook. Maar ook in positieve zin komt dat voor. Hè? Als er ergens in een land een nieuwe president is, dan wordt heel zijn doopzeel gelicht. Hoe was die vroeger als kind? Wie kent hem nog van vroeger uit de straat? Wordt allemaal nageplozen. Want er is altijd die lijn van hoe we als kind waren, opgegroeid zijn, naar nu. Nou, ik denk dat de mensen zo ongeveer in Nazareth in de synagoge zaten op die Shabbatmorgen. Dat ene huis in dat hele kleine dorpje, wat net even iets groter was gebouwd, dat huis, om dienst te doen als synagoge. Dat betekent letterlijk plaats van samenroeping. Ze woonden natuurlijk veel te ver van Jeruzalem af om uit al die dorpjes iedere Shabbat naar de tempel te gaan. En daarom kwamen ze samen in een van de huizen, het grootste huis, om de Torah te lezen en daaruit te leren. En op deze Sabbatmorgen is de laatste plaats bezet, stel ik me zo voor. Want de mensen hebben al gevoeld dat er iets in de lucht hing. Jezus, die vroeger in het dorp woonde, is terug. Jongens en meisjes, zo'n 25 jaar geleden hebben ze met hem gespeeld in de straten van Nazareth. verstoppertje, denk ik, en tikkertje. Want Jezus was echt mens. Dus ook echt kind. Ik denk wel dat ze die timmermanszoon een beetje bijzonder hebben gevonden. Een heel beetje wel. Want vals spelen deed hij nooit. Een grote mond en ruzie maken was er bij hem niet bij. En zeg nou eerlijk, als een kind zo is, dan valt hij wel op het schoolplein, toch? Zonder zonde. Dat merkt hij aan alles, dat hij God diende. Wat zat hij eerbiedig te luisteren als Maria en Jozef hem de verhalen uit de Tora vertelden. Over Abraham en Isaac en Jacob en... Wat had hij zijn oren gespitst, stel ik me zo voor, als Jozef vertelde dat God na de zondeval de Messias beloofd had. Bijzondere jongen, die Jezus. Maar toch wel gewoon een jongen uit hun dorp. Maar nu gaan er sinds een paar maanden gaan er wonderlijke verhalen over hem. Hij schijnt als een soort schriftgeleerde, discipelen, leerlingen om zich heen vergaderd te hebben. Nou, op zich kijken de mensen daar dan nog niet zo van op, want het schiet ze ineens te binnen. Hoe die toen die 12 was een keer kwijt is geweest. Ze konden hem nergens meer vinden en hij bleek in de tempel bij de schriftgeleerden te zitten. Die zelf helemaal verwonderd waren over wat deze jongen van 12 wist. Over God, de Tora. Bijzondere jongen, maar de laatste weken zijn er zulke bijzondere verhalen over hem rondgegaan. Hij zou in Capernaum een melaatse en een verlamde hebben genezen. En nog spectaculairder, hij zou de storm het zwijgen opgelegd hebben, zodat zelfs die nieuwe discipelen van hem er helemaal van ondersteboven waren. Die schijnen gezegd te hebben, wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? En in Gardera moet hij een man genezen hebben die bezeten was van de geesten. En die geesten die schijnen, naar ze zeggen, in een kudde varkens gevaren te zijn die in de steilte gestort zijn. En ondertussen zat die man wel mooi bij zijn verstand, rustig, alsof hij nooit ziek geweest was. En als klap op de vuurpijl dan ook nog het verhaal dat hij een 12-jarig dochtertje van de synagoge-overste uit de dood heeft teruggehaald. Wie is toch deze met wie ze ooit gespeeld hebben en die nu terug is in hun dorp? Verwonderde kerkgangers, De vertalers die zoeken een beetje naar woorden om weer te geven wat er in vers 2 staat. De verwondering. In onze herziene Statenvertaling staat ze stonden er versteld van. De oude Statenvertaling ze ontzetten zich. En in andere vertalingen kwam ik tegen ze waren onder de indruk, ze waren verslagen en misschien komt dit nog wel het dichtst bij het Grieks. Ze waren uit het veld geslagen. Ondersteboven van wat er gebeurt. Nou lijkt me daar ook wel alle reden toe, vindt u niet? Want voor hen staat de beloofde Messias. Hij die vijandschap komt zetten tussen hen en het slangenzaad. Hij die verzoening aan komt brengen. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Want zo schijnt zijn achterneef Johannes hem genoemd te hebben. Die staat voor hen. Dat willen mijn catechisanten ook wel. Die zeggen, dominee, konden we Jezus maar eens een keer echt zien en horen? Nou, hier kunnen ze dat. Alle reden voor verwondering. Maar gemeente, dat is nou net niet de verwondering die Marcus hier beschrijft. De synagogegangers zijn niet verwonderd over God die zich zo liefdevol naar deze aarde toewendt. Deze wereld al zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven. Nee. Over die verwondering gaat het hier niet. Die verwondering is eigenlijk anders, vers 2b. Van waar komen deze dingen? Waar haalt hij ze vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman? De zoon van Maria en de broer van Jacobus en van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon. En zijn zusters niet hier bij ons? Verwondering, verbijstering en zelfs aanstoot. Daar zit iets van ongeloof in. Dat kan toch niet waar zijn? Wat hij ook zegt en wat hij ook doet, hij blijft maar gewoon de zoon van Maria, hun voormalige dorpsgenoot. De broer van hun kennissen. Ik laat vanmorgen een paar boeiende vragen maar liggen. Waar is Jozef? Zoon van Maria staat er. Dat is in de kern wel meer waar dan zoon van Jozef. Maar het was toch een wat ongewone uitdrukking. Is hij al gestorven? En nog zo'n vraag. Gaat het hier echt over broers? Letterlijk broers? Vanuit het Grieks kun je nog een discussie hebben of je hier het woord ook niet kunt vertalen met neven, nichten. En waarom staan wel de namen van die broers en niet van die zusters er? En nog zo'n vraag. We lezen deze geschiedenis ook in Lucas 4, maar we weten niet helemaal zeker of de Heer Jezus twee keer in Nazareth terug is geweest. Want er zit best wel wat verschil tussen Lucas en Marcus. In ieder geval aan het einde. Het eindigt bij Lucas met een mislukte moordaanslag op Jezus. Een poging om hem in het ravijn te laten storten. Zou het toch op een ander moment gaan dat Jezus twee keer geweest is? Laten we allemaal maar wat liggen. En we richten ons op die synagogegangers. Om ons eigen hart daarnaast te leggen. Wat doen ze eigenlijk met wat ze zeggen? Wat doen ze eigenlijk met de woorden van Jezus? Nou, wat ze doen, en dat is het aangrijpende, ze ontkennen zijn krachten niet. Die verhalen, die wonderen zijn ook niet te ontkennen. Maar wat ze doen, ze trekken Jezus naar beneden. Ze trekken hem in het hier en nu. Jezus, met hem hebben ze gespeeld. En toen ze wat groter waren, hebben ze meubels met hem in elkaar getimmerd. Jezus, toen hij nog heel klein was, speelden ze in de straten tot Maria kwam roepen dat het bedtijd was. Deze Jezus staat voor hen. En heel de familie woont nog om de hoek. Hij kan van alles zeggen. En hij kan van alles doen. Maar hij is en blijft maar gewoon de timmerman, de zoon van dorpsgenoot Maria. En zo trekken ze hem naar beneden. Mensen van Nazareth, beseffen jullie wel wat je doet? Juist omdat hij één van jullie was. En nu zulke tekenen en zulke wonderen kan doen, dan moet je toch wel duidelijk hebben en beseffen met wie je van doen hebt. Daar moet God toch wel achter zitten. Dat kan toch niet anders? Emmanuel, God met ons. Daar past toch geen uit het veld geslagenheid, maar toch alleen maar aanbiddelijke verwondering. Dan kun je toch Jezus, de Zoon van God, niet zo naar beneden halen? Dat is toch ten hemel schreiend? Nou, wacht even, gemeente. Wacht even voordat we ze daar in Nazareth al te hard vallen. Hoe zit het met onze aanbiddende verwondering? Als hier iedere zondag in de kerk het kruis hoog opgericht wordt. Als het hier bediening der verzoening is, aanvaarden wij hem dan als onze redder en onze koning? Of halen we Jezus ook naar beneden? Jongeren, dat je zegt, ik weet nog niet waar de keuze van mijn hart ligt. Ouderen, dat we maar blijven zeggen, ja dominee, dat gaat zomaar niet. Dat gaat zomaar wel. Hij kwam ervoor uit de hemel. En hij heeft onder ons gewoond. En hij preekte. Ja, wat zou hij eigenlijk gepreekt hebben op die Sabbatmorgen? Daar staat niet zoveel over. Maar eerder had Marcus het wel beschreven. Bekeert u en geloof het evangelie. Is dat geen liefdevolle uitnodiging? Geloof het evangelie. Geef je nou maar in geloof aan mij over. Dat zegt er Jezus. En bekeer je. Wend je naar mij toe en word behouden. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Bekeer je en geloof het evangelie. Dat betekent, laat Jezus je redder zijn. Geloof het evangelie. Anders kom je om. En laat Jezus je koning zijn. Bekeer je. Laat hem de baas zijn over je leven. Laten we ons leven er vanmorgen eens op nakijken. Hoe zit dat bij ons? Mag die onze redder en onze koning zijn? Het kan naar allebei de kanten scheef hangen hoor. Het kan zijn dat we zeggen, ja, we willen hem wel als onze redder. Ik heb wel iemand nodig die mijn zonde vergeeft, want ik voel wel aan dat ik zelf niet voor God kan bestaan. Ik geloof wel in Jezus. Maar dat hij intussen geen koning over je hart en leven mag zijn. Want het is bij Jezus alles of niets, gemeente. Alles of niets. Of hij is je redder en koning, dat is alles. Maar daar gaat hij ook overal over. Dan is die koning over je gaspedaal. Dan is die koning over je appjes. Dan is die koning over je gesprekken. Dan is die koning over je belastingformulier. Dan is die koning over je... Vul maar in. Alles of niets. Hij wil redder en koning zijn. En daarmee wil hij onze ogen hebben. Onder zijn koningschap. En onze oren onder zijn koningschap. Onze voeten en onze handen in dienst van hem. Helemaal. En wonderlijk genoeg, dat is het allermooiste. Hij wil koning over ons hart zijn. Hij is op ons hart uit. Zo staat hij daar in Nazareth en zo staat hij vanmorgen hier. Jongens en meisjes, weet je waarom de dominee een toga aan heeft? Dat is eigenlijk vooral om te vergeten dat ik hier sta. Je vergeet de dominee. En je denkt, ik hoor de stem van de Heer Jezus. En de Heer Jezus staat er in Nazareth. En hij staat ook hier. En hij wil onze koning en onze redder zijn. Of kunt u zonder? Want ja, als je Jezus naar beneden haalt, als je hem van zijn godheid berooft, als hij alleen maar bijzonder mens is, dan heb je geen middelaar en dan heb je geen borg om je schuld bij God te voldoen. En zou u of jij zonder kunnen? In leven en in sterven als je eenmaal voor zijn troon staat. Ze begrepen het niet. In Nazareth. Dat de Zoon van God mens wilde worden. Om zo de straf op de zonde van de mensen te dragen. Die alleen maar in Gods kracht gedragen kon worden. Onze catechisme zegt dat zo mooi. Opdat hij uit de kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Gaat daar ons hart naar uit, gemeente. Omdat hij mens werd. Ons het leven en de gerechtigheid kon geven. En zoals onze catechismus verder gaat, wie is dat dan? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking en tot de volkomen verlossing. Is er iemand die het daarvan hebben moet? Van een volkomen verlossing die buiten onszelf in de Heer Jezus ligt. Weet u, nu ik er zo over nadenk, ik val die mensen in Nazareth niet zo hard. Niet omdat ik ze ken, maar omdat ik ook zo'n hart heb. En u en jij ook. Van onszelf redden we het liever zelf. Gaan we liever onze eigen weg. Willen we hem niet als redder en willen we hem niet als koning. Zo zijn wij van nature. En dan staat de Heer Jezus voor ons en dan zegt hij, ben je voor me of ben je tegen me? Eén van tweeën. En de mensen zijn verwonderd. Maar de Heer Jezus is ook verwonderd. Moeten we ons proberen in te denken. Hij heeft die hoge hemel verlaten. Vanwege onze zonde schuld. Hij heeft in een kribbe willen liggen. En hij heeft in een wereld op willen groeien waar mensen zo weinig rekening hielden met zijn vader. Dat deed hij omwille van onze zonde. En dan gaat hij daar op de Sabbatmorgen naar zijn eigen dorpje terug waar hij opgegroeid is. En dan krijgt hij deze reactie. Dat moet wat voor hem geweest zijn. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Er staat maar twee keer in heel de Bijbel dat de Heer Jezus verwonderd is geweest. Eén keer dat hij verwonderd is over het ongeloof, hier dus, van zijn eigen dorpsgenoten. En de andere keer, precies het tegenovergestelde, dat hij verwonderd is over het geloof van een heidense hoofdman. Ik dacht, hoe moet de Heer Jezus dat ervaren hebben? Mag ik het zo zeggen? Een klap in zijn heilige gezicht. De reactie van de mensen in Nazareth. En zullen we het meteen maar op onszelf toepassen? Wij die de boodschap van het evangelie iedere zondag mogen horen. Als die uw redder en uw koning niet mag zijn, gemeente, dan is dat een klap in zijn heilige gezicht. Om onze zonde hoeven we niet verloren te gaan. Wat u ook gedaan hebt, wat je ook op je kerfstok hebt, wat je ook in je hart tegenkomt. Er is een Heer Jezus voor ons. En hij is gewillig om onze zaligmaker te zijn. Hij is op ons hart uit. Hij is zo laag afgedaald naar deze aarde. En hij heeft zichzelf verlaagd om naar Nazareth de synagoge te gaan. Terwijl die wist hoe de mensen reageerden. Hij is zo laag afgedaald dat hij hier in Kerkwijk zijn evangelie uit doet gaan. Hij wordt als het ware voor onze voeten neergelegd in de prediking van het woord. En dan staat in Hebreeën: hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft. Verwonderde Jezus. Het staat er dan ook zo aangrijpend, hè? En hij verwonderde zich over hun ongeloof, vers 6 en vers 5. En hij kon daar geen kracht doen. Hoe heb ik het nu? De Heer Jezus, de Zoon van God, die met zijn Vader de hemel en de aarde had geschapen, kan hij geen kracht doen? Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. Hoe kan dat? Is Jezus dan toch van ons afhankelijk? Denk het niet, gemeente. Wij noemen dat in onze traditie onwederstandelijke genade. Dat betekent, als de Heilige Geest in je hart komt, jongen, ik hoop dat je dat herkent. Misschien wilde je eigenlijk wel niet. Misschien had je er eigenlijk wel geen zin in. Misschien lag een leven in deze wereld je wel meer. Maar dan komt de Heilige Geest en dan gaat hij je hart ombuigen. En daar kun je eigenlijk niet eens tegen, al zou je het willen. Dat is nou onwederstandelijke genade. Ik hoor dat mensen best vaak zeggen: dominee, als het aan mij had gelegen, dan... Maar God die kwam. En toch laten we hier vanmorgen staan wat er staat. En kon geen kracht doen. Waarom niet? Waarom staat dat er zo? Nou, wel hierom. De medicijnmeester hield spreekuur. En de deur van de wachtkamer stond wagenwijd open. Maar de mensen kwamen niet. Ja, in de synagoge, daar waren ze wel. Maar ze hielden hun hart ver van hem. Hem niet als koning. Hem niet als redder. En daarom de vraag aan ons allemaal. De medicijnmeester heeft de wachtkamer wagenwijd open. En je bent welkom, van harte welkom. Met je vragen, met je ziekte. Met je zonde en met je schuld. Met je hart dat je niet mee hebt in de dienst van de Heer, zou zomaar kunnen. Misschien met je gevoel dat je het kwijt aan het raken bent, het geloof en alles van God. Misschien dat je moet zeggen, ik heb er eigenlijk, hoe het ook is. Je bent welkom in de wachtkamer. In Nazareth bleef die bijna leeg. Hoe is het bij ons? Johannes schreef, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven. Aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Geloof in de Heer Jezus en je zult zalig worden. Kus de Zoon. Dat mag. Dat mag. Zo liefdevol is de Heer Jezus. Kus de Zoon. Dat je mag weten. Nou zit het goed. Tussen hem en mijn hart. Hij mijn redder. Hij mijn koning. Over verwondering gesproken. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, dank u wel. Dat Heer Jezus in het gewaad van uw woord vanmorgen voor ons stond. Spreekuur hield. Zijn wachtkamer opende. Zonder wachttijd. Zonder voorwaarden. Dat we genodigde mensen zijn. En dat ons in de verkondiging een redder, een koning is aangeboden. En heren, dan weet u hoe het in ons leven ligt. En hoe het ook is. En ieder van ons heeft de krachtige werking van de Heilige Geest nodig. Om voor het eerst of opnieuw, Heer Jezus, tot in het diepst van ons bestaan, te omhelzen, te kussen, ons te laten redden, ons te laten bedienen, om vervolgens ook Hem, met heel ons hart, met alles wat in ons is, te dienen. Zegen uw woord. Wilt u dat geven aan onze kinderen en onze jongeren, maar ook aan onze ouderen. Mensen die weten dat de tijd opkort. En hier juist mee kunnen worstelen. Heere, wilt u door de kracht van uw geest, zaligmakend geloof, werken en versterken. We bidden voor elkaar. Heel bijzonder bidden we voor ons oude broeder Verburgt, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We danken u, Heere, dat de behandeling wat aan lijkt te slaan. Geeft u de artsen wijsheid en inzicht om goed vast te kunnen stellen wat er aan de hand is. En een goede vervolgbehandeling in kunnen zetten. Wees u hem samen met zijn vrouw nabij. Geef dat hij zich in alle dingen over mag geven aan de Heer Jezus. Zijn koning en zijn redder. Wees u bij alle heren die te maken hebben met de zwakte van het lichaam. Die in de verpleeghuizen opgenomen zijn. Die thuis meeluisteren. Die hier graag hadden willen zijn. Maar bij wie het niet lukt om lichamelijke of psychische redenen. Heere God, wilt u geven dat ze in hun omstandigheden mogen ervaren dat u van hen af weet. En dat u ook thuis in uw woord nabij komt. Wilt u de mantelzorgers gedenken, die liefdevol om anderen heen staan, voor wie het ook zwaar kan zijn. Wees u daar waar verborgen nood is, wat we niet met elkaar kunnen of durven delen, maar wat er toch kan zijn. Heere, betoon uw nabijheid. De mensen schuilden toen niet alleen met hun zonde, maar ook met hun ziekte en hun zorg, met hun verdriet bij u, dat we dat mogen doen. We bidden, Heere, voor mensen die verlies hebben geleden. Die de weg alleen moeten gaan omdat ze man of vrouw kwijtraakten. Wilt u vertroosten? Heel bijzonder bidden we, Heere, voor Degene onder ons die kinderen hebben verloren. Afgelopen week kreeg dat zomaar een gezicht. En dat Spaanse peutertje in die put. Wanhopig verdrietige ouders. Heere, wees bij hen en bij onze gezinnen. Die de pijn kennen. Van kinderen die jong of ouder werden weggenomen. Wees met uw vertroostende genade nabij. Wilt u onze gezegende zondag geven? En als vanavond de Heer Jezus in het gewaad van zijn woord hier weer zal zijn, dat de wachtkamer niet leeg, niet half leeg zal zijn, omdat we het zelf wel denken te redden. Wilt u met ons via de avonddienst de week ingaan? In alles wat er kan zijn. Geef dat het voor ons een heerlijke en bevrijdende gedachte mag zijn. Deze Jezus, God en mens, is mijn volkomen redder. En ik wil niets liever dat Hij koning is over alles in mijn leven. Zo bidden en danken wij u. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. We eindigen met de geloofsbelijdenis. In Nazareth zeiden ze: is dit niet de zoon van Maria? Wij gaan zingen Psalm 132, vers 12. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. De aanduiding van de Messias, de gezalfde, de redder, onze Heer Jezus Christus. Psalm 132, vers 12. Wat vijand tegen hem zich kant. Gaat u heen in vrede onder de beschermende vleugels van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.